There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Hallo Do.
Hallo Gwen.
Hoe gaat het?
Ja, goed.
Hoe zit je erin vandaag?
Nou, helemaal blanco. Ik ben er gewoon helemaal... Ik laat me totaal verrassen door alles.
Ik stel normaal...
alles vragen.
Oké, alles?
Alles.
Oké.
Je mag alles vragen. Ik geef niet altijd overal antwoord op, maar je mag alles vragen.
Heb je een mediatraining gehad?
Nee, nooit.
Oh, dat is namelijk wat je net zegt. Dat mag ik ook wel eens zeggen.
Is dat les 1?
Nou
les
1. Ja, ik weet wel. Je mag me alles vragen. Maar of ik antwoord geef, dat is een tweede.
Ja, nee, maar dat komt misschien een beetje vanuit... Weet je, door schade en schande wijs geworden. Vroeger dacht ik altijd dat ik overal antwoord op moest geven.
Mm-hmm.
En nu denk ik, ja, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Wauw, nee, inderdaad.
Dus ja.
Nou, we gaan het zien. Ik wil even tegen de luisteraars zeggen dat ik de studio nog een uur hier heb. Ja, jongens, ik zit bij dag en nacht. En vroeger hadden we een beetje speling. Maar die is helemaal weg, want er staan hier over een uur mensen voor de deur te kloppen. Dus ik heb... 2 keer een half uur podcast voor jullie. Want wij zaten vanochtend een beetje in tijdsnood.
Zeker. Ik reed automatisch naar een andere studio toe. En toen dacht ik ineens... Wah, ik heb niet goed in mijn agenda gekeken. Ik moet helemaal aan de andere kant van Amsterdam zijn.
Ja, en maar wat een stress is dat dan. Ik heb precies wat jij hebt.
Ja.
Ik heb ook wel eens op een plek gestaan dat je dan denkt... Maar ik moet daar zijn. En dat je denkt, hoe kan ik nou... Dat heb ik bedacht dat ik daar moest zijn. Maar dat is gewoon op gevoel.
Ja, dat is dan toch een soort automatisme. Dat je aannames, hè?
Je aannames. Toch? Aannames. Maar wij gaan dus beginnen zonder die eerste vragen. Gewoon meteen vol gas met de lieden, jongens. Dan gaan we 3, 2, 1. Ja, oké. Dan hoor je meteen waar de podcast over gaat. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Do!
Woehoe!
Wat fijn dat je er bent.
Ja, heel fijn. Heel superleuk.
We hadden het net al eventjes erover. Ja, ik heb het gevoel dat ik jou ken...
Ja.
Maar ik weet dus, ja, dat is dan typisch... Dan is het social media. Hebben we elkaar echt ontmoet? Maar het is meer social media, want wij hebben elkaar nog nooit echt, echt gesproken.
Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij hebben we elkaar een keer op een première heel kort even zo van... Hey, hoi, hoe gaat het? Ja, leuk. Ja, wel. En hoe vond je het? Zoiets. Maar dat is het dan. Maar het grap is toch bizar eigenlijk, hè?
Ja.
Dat je door social media echt het gevoel hebt dat je elkaar kent.
Ik vind dat zo leuk.
Heel bizar.
Maar het wordt ook steeds warmer. En ik heb dat ook steeds vaker met vrouwen. Ik heb echt het gevoel dat dat een beetje verandert.
Ja.
Dat het echt dat mensen elkaar meer opzoeken. En dat je ook wat sneller dingen samen voor elkaar krijgt.
Ja, dat. En ik denk ook omdat toch mensen eerlijker zijn op social media dan in het begin.
Ja.
Toen was het natuurlijk vooral mooie foto's plaatsen.
Mm-hmm.
Mooie verhalen vertellen.
Ja.
Maar eigenlijk echt het achterste van je tong laten zien. Of ook laten zien dat het soms minder is. Dat is natuurlijk best wel echt een omwenteling gaande nu in social media... dat het belangrijk is om juist ook een eerlijke realiteit voor te spiegelen. Ook omdat je een voorbeeldfunctie hebt voor jongeren.
Ja.
Dus dat maakt het wel inderdaad leuker... dan dat je meer het gevoel hebt dat je iemand echt kent. Zeg maar.
Mm-hmm.
Nog steeds is het natuurlijk wel...
Ja. Ja, ik heb genoeg voer voor vragen. Ik krijg dan vragen binnen, die link ik dan een beetje. En ik heb ook zelf vragen. Laten we daar zo snel mogelijk mee gaan beginnen.
Ja, want
ik heb er een hele hoop.
We hebben nog steeds 1,5 uur.
Ja, maar weet je wat het is? 1,5 uur voor een podcast is ook echt heel lang. Vroeger was het ook gewoon 1 uur. ik heb al gezegd, als we er niet uitkomen, dan komt Toon misschien nog wel een keertje terug. Eventjes heel snel, huishoudelijke mededelingen. Met z'n allen de club. Die hebben wij gelanceerd. Dat is een plek waar iedereen lid kan worden. Waar we meditaties hebben. Van alles en nog wat. Maar op 1 mei starten we daar met z'n allen fit. Dat is een challenge. Het gaat zo in zijn werk. Ik heb dit nog helemaal niet verteld. Het is de eerste keer dat ik dat vertel. Wat we gaan doen. De dag voordat we gaan starten. De dag voor 1 mei. En dat is denk ik 29 april. Binnen me niet. Nee, 30 april.
30 april.
30 april. Wow, 29 april. Goedemorgen, jongens. het is geen februari.
Precies.
Ja. gaan we op Zoom met elkaar aan elkaar een belofte doen. Je kan zelf kiezen wat je wil gaan doen. Iedereen is anders. Wat voor mij fit is, is voor jou misschien... dat heb je al lang onder de knie. Iedere ochtend water drinken. 3 keer in de week naar de sportschool. Mijn doel wordt 3 keer per week naar yin-yoga. Je kan je eigen doel bepalen. Vervolgens gaan we een belofte doen aan elkaar op Zoom, live. En dan gaan we die maand in. We hebben een hele mooie groep voor je gemaakt. Waar we je iedere dag motiveren. Met feitjes, tips, tricks. Je hebt natuurlijk ook elkaar.
Ja?
En als cadeautje van mij krijgen jullie 4 keer van de fantastische lerares live een yin yoga les.
Oh wauw, wat tof.
We gaan elkaar echt helpen en begeleiden aan het einde van die maand. Zien we elkaar weer op Zoom en dan gaan we kijken of je ons aan die belofte hebben gehouden. We gaan dit helemaal mooi aanpakken zoals je dat doet met het leren van een nieuwe gewoonte. Dus echt een beloning voor jezelf bepalen. We gaan echt elkaar er doorheen slepen. En aan het einde van die maand heb je gewoon een nieuwe gewoonte in je systeem zitten.
Dat is goed, ja, het duurt 3 weken toch ongeveer voordat je helemaal...
Ja.
Zelfs als dat je gaat verhuizen en dat je weet waar alles ligt. Wordt het ook 3 weken of zo?
Ja, en het is wetenschappelijk bewezen dat de kans groter is dat je slaagt als je het deelt met je omgeving.
Ja.
En je hoeft niet elkaars handje vast te houden. Kijk, sommige mensen vinden het fijn om echt een buddy te zoeken. Dat kan in de club. Mm-hmm. Sommige mensen vinden het ook gewoon fijn om te zien dat allemaal andere mensen ook aan het struggelen zijn.
Ja, precies. Ja, dus... dat helpt wel, toch? Dat je denkt, oh, gelukkig ben ik niet de enige.
Precies, precies. Ja. Ik heb er heel veel zin in, want in mijn lichaam heeft echt yin yoga nodig en ik skip het steeds en ik heb meer rust nodig. Mm-hmm. Ik ga jullie ook nog allemaal uitleggen wat yin yoga is, want het is helemaal niet zo actief. Dat is juist heel chill. Maar Met z'n allen fit is terug. We gaan beginnen op 1 mei. Als je erbij wil zijn, als je een doel hebt, als je wil knallen, meld je dan aan op www.metzallen.nl/metzallen de club. Oké, Do. Eerste vraag. Muziekje. Hey, daar gaan we. Hey, ik ben een gast. Vraagje. Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor mij. Wow, dat is wel een vrolijk muziekje, sorry. Op school gaat het niet zoals ik wil. En daarnaast heb ik ook allemaal persoonlijke tegenslagen. En eerlijk gezegd voel ik me er compleet door uit het veld geslagen. Oh, is bijna een rijmpje. Ik vraag me af hoe jij en je gast met tegenslagen omgaan. Oké, voordat we het daarover gaan hebben. Wat was jouw meest recente tegenslag? Bam, lekker positief
lekker
beginnen.
Positief, wat een heerlijke ochtend. Altijd goed, meteen de shit uit de weg werken. En dan kan je weer only ways up. Hè, dan.
Ja, precies.
Jeetje, mijn meest recente tegenslag. Moet ik even nadenken. Vind ik moeilijk. Niet dat ik geen tegenslagen heb in mijn leven, zeker niet. Maar...
Je kan ook wel even over die van mij nadenken. Ik weet het ook niet.
Ik vind het echt heel moeilijk.
Ja, ik stel hem aan jou en denk ik, nou, dan kan ik er wel eentje uit mijn mouw schudden. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet. Maar het kan ook een kleine tegenslag zijn.
Ja, precies. Ja, ik zit te denken wat ze.
Ik weet er wel eentje van jou, van vroeger.
Oh ja?
Jij zou eigenlijk toptennister worden op Wimbledon.
Ja. Ja, dat voelde wel zijn tegenslag. Ja.
Wat gebeurde er toen precies?
Nou, kijk, ik vond tennissen gewoon echt heel leuk. Hè? Dan hebben we het over toen ik een jaar of 12, 13, 14 was.
Ja.
En eigenlijk gedurende mijn hele trainingsperiode. Hè, dus ik ben begonnen toen ik een jaar of 9, 10 was met tennissen. En ik trainde echt 5 dagen in de week.
Ja.
Of maandag tot en met vrijdag. Na school, van 14:45 tot 18:00. En in de weekenden hadden we altijd toernooien, hè.
Mm-hmm.
In competitie. Maar ik had gewoon altijd blessures. Altijd. Dus last van mijn knieën. Ben geopereerd aan allebei mijn knieën toen ik 14 was.
Wow.
Ik had heel vaak blessures aan mijn schouder. Aan mijn achillespezen. Dus uiteindelijk Ik wilde heel graag de beste worden. Hè? Het beste uit mezelf halen op de tennisbaan. Maar daar kwam ik eigenlijk nooit aan toe. Want elk half jaar zat ik weer een half jaar stil met blessures. En als ik dan weer een beetje met fysio en zo opgeknapt was, dan begon ik weer met spelen. En dan zat ik eigenlijk binnen een half jaar zat ik weer met pijn thuis. Dus ik had altijd pijn.
En dat is al heftig voor iemand die volwassen is, lijkt me, maar als kind. Hoe is dat dan? Want je hebt een droom en je wil dat. En dan zit je lichaam niet mee, terwijl je gewoon heel jong bent.
Ja, dat was echt een teleurstelling. Ik heb daar echt heel veel verdriet van gehad. Want ik vond tennissen echt heel leuk. En het was ook echt mijn leven. Weet je, al mijn vriendjes en vriendinnetjes kende ik via tennissen. Dus het was ook mijn sociale leven heel erg. En ik ben echt best wel een streber. Dus ik heb dat denk ik wel echt een beetje moeten verwerken. En ik heb gelukkig in die fase ook ontdekt, want dat was ook toen. Dus zo zie je maar, weet je wel, alles heeft een reden. Daar ben ik echt van overtuigd. We speelden altijd toernooien door heel Nederland. Dus was de nationale kampioenschappen waren in Den Haag. En toen had ik weer een blessure, zat ik weer thuis. Mijn vader was tenniscoach, dus die moest wel coachen daar aan alle andere leerlingen. En toen ben ik met mijn moeder meegegaan, sliepen we daar in een hotelletje. En toen ging ik met haar overdag naar het strand. Was in de zomer. En toen hoorde ik links, achter in de hoek ergens, hoorde ik muziek en karaoke. En toen dacht ik, hé, wat is dat? Toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen zei ik, oh, ik wil eigenlijk wel graag een keer een liedje zingen, als dat mag. En toen ben ik s'avonds, want dat was pas s'avonds, mocht iedereen zich inschrijven. Toen ben ik daar naartoe gegaan en toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Toen dacht ik, ja, dit vind ik echt te gek.
En was het ook zo, toen jij je mond opentrok, dat iedereen dacht, wauw? Of was dat niet meteen van nature zo?
Nou ja, het was, jawel. Het was, mensen waren wel positief verrast. Ja, ik zong een liedje van Whitney Houston.
Oh my god.
I Wanna Dance With Somebody, ook niet het makkelijkste liedje. En ik was 13 of zo, 14. Ja, 13 denk ik. Dus en ik had nog nooit gezongen, geen les gehad, niks of zo. Dus dat was, was heel leuk. En dus, maar daar ontdekte ik echt van, wauw, dat zingen, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. En dat was dus omdat ik geblesseerd thuis zat eigenlijk.
Ja, dit is ook, ja, ik geloof daar ook heilig in.
Ja.
En dat is ook, denk ik, wauw. Ik denk dat ik advies kan geven op deze vraag. Maar dat is het. Je ziet op het moment zelf, weet je, die jaren dat jij die blessures had, had jij echt niet door van, nou, er gaat iets anders komen wat beter is. Maar als je terugkijkt, is er eigenlijk bijna altijd iets waarvan je denkt, oh, maar als dit niet was gebeurd. Jij zegt, je hebt het niet makkelijk op school. Ik wil dit niet als advies geven, maar het kan zomaar zijn dat die schoolcarrière uiteindelijk het helemaal niet voor jou is en dat je ergens anders terechtkomt. Dat je denkt, ja, als het goed was gegaan op school, zat ik nu op een hele andere plek.
Ja, absoluut. Nou, je leert er altijd iets van. Weet je leert denk ik vooral van je tegenslagen.
Mm-hmm.
En want wie is dit, wie deze vraag stelt? Of is het anoniem?
Anoniem, ja.
Anoniem, oké. Okay. Ja. Nou ja, misschien moet je ook even goed kijken voor jezelf naar van wat gaat er dan niet lekker op school, weet je wel? Zijn het alle vakken of is het een specifiek vak wat eigenlijk niet lekker gaat? Of heb ik een slechte relatie met één of meerdere leraren? Of voel ik me niet happy bij de leerlingen?
Mm-hmm.
Kijk, soms, ik ben er wel van overtuigd dat je soms even je schouders ergens onder moet zetten of moet doorzetten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon een facet is wat niet helemaal lekker loopt. En als je dat eigenlijk kunt elimineren, dan zijn er heel veel andere dingen die wel tof zijn.
Ja.
Of waar je wel, waarvan je denkt van, hé, maar dit gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ja, probeer ook heel duidelijk daarin onderscheid te maken, toch?
Mm-hmm. Ja, denk
het
ik
is
ook.
Vaak niet het grote geheel wat niet goed gaat, maar één onderdeeltje.
Mm-hmm. Ja, en dat lijkt, als je jonger bent, lijkt het dan alles te zijn. Dan zit alles tegen.
Ja.
Je begon zo vroeg al met zingen.
Ja.
En je scoorde ook al op hele jonge leeftijd een hit, toch? Hoe oud was jij toen Heaven in de charts?
20.
Oh mijn god. Ja, nee, ja, dit was helemaal met mijn borstel voor de spiegel, hoor. Ja.
Maar hoe oud ben jij, Gwen?
Ik ben 32.
Ja, precies. Dus wij schelen 8 jaar. Ja.
Ja, dan, oh, ja. Dat is helemaal fantastisch.
Helemaal jouw...
Ja, het is helemaal mijn tijd.
Mijn tijd gewoon.
Ja. Hoe was het om op zo'n jonge leeftijd in de muziekindustrie terecht te komen?
Ja, een feestje. Het was natuurlijk ook... Nou, ik had daarvoor al wel wat studiowerk en zo gedaan. Dus ook daarin ken ik echt wel tegenslagen en verwachtingen en zo die niet waargemaakt worden natuurlijk. Het is echt niet zo
altijd,
dat je allemaal meteen met je eerste...
Ja.
Weet je, het eerste schot wat je lost, dat je daarmee een soort in de roos schiet. Maar
ook een hele wijze, hè? Want dat ziet iedereen wel. Iedereen ziet dat de hit. Mensen. Ik vraag nu ook aan jou. En de hit. En toen, maar dat is natuurlijk die weg daar naartoe is natuurlijk.
Nee, die was al hartstikke lang. Want ik was toen inderdaad 15 of zo, 14, 15. Toen tekende ik mijn eerste plaatcontract bij Sony. Nou, daar kwam eigenlijk uiteindelijk helemaal niks uit. Ik werkte met mensen die super lief en enthousiast waren, maar die helemaal niet op één lijn zaten met mij. Of andersom, hoe je het ook noemen wil.
Mm-hmm.
Dus daar kwam helemaal niet uit wat ik graag wilde dat eruit kwam. Dus ik dacht echt, weet je, ik tekende gewoon op mijn 15e een giga plaatcontract. En uiteindelijk is er nooit een single van uitgekomen.
Dat is toch ook bizar, hè?
En dan maar, ben je 15, hang je daar alles aan op. Hè? Je denkt echt, dit is het. Weet je, je hebt het ook op school verteld van, nou, ik ga nu, weet je, nu gaat het gebeuren. Je denkt ook, nu word ik beroemd.
Ja. Ja.
Nou, dat gebeurde dus niet. Nou, en daarna werkte ik weer met iemand anders. Heb ik nog heel lang mee in de clinch gelegen. Dat werkte ook helemaal niet. En toen dacht ik, ja, alles is verloren. Ik ga gewoon maar weer zingen, omdat ik zingen leuk vind. En ging met, weet je wel, jam sessies doen en studiowerk doen en mezelf gewoon muzikaal ontwikkelen, zorgde dat ik gewoon meer kennis van het vak had. En toen, out of the blue, werkte ik in Duitsland en toen nam ik met een producer naar Heaven op. En dat werd eigenlijk in één klap een giga hit.
Monster hit.
Ja.
En dan was je nog steeds 20.
Ja.
Is dat dan gek om in één keer in zo'n tornado terecht te komen? Want er is niks wat je echt daarop kan voorbereiden.
Nee, absoluut niet. En je denkt dan ook al best veel te weten en je weet eigenlijk ook nog steeds niks.
Nee, dat is leuk als je terugdenkt.
Ja,
hè?
Ja, en dan denk je echt van, weet je, je bent natuurlijk gewoon zo goed als dat je bent op dat moment. In alles. En je gaat internationaal. Ik bedoel, het was echt internationaal groot hit. Dus ik ben ongeveer 1,5 jaar op tour geweest in Amerika, Canada en Engeland. Dus ik was nooit thuis.
Maar hoe vet is dat?
Ja, het is echt fantastisch.
Oh,
super tof.
Wauw. En heb je ook echt wat gezien of viel dat een beetje mee?
Ja, dat valt wel tegen. Want je sowieso, ja, Amerika is echt een werelddeel. Dus we vlogen bijna elke dag.
Ja.
Met 5 man. En we moesten heel vroeg op, 's morgens om 6 uur op. En dan de hele dag reizen. Ja. Vlogen we echt letterlijk van New York naar LA. Dan weer naar Salt Lake City, naar Miami. En echt alle kanten op.
Mm-hmm.
En dan kwamen we aan. Moesten we snel eten, spullen in het hotel droppen, soundchecken. En dan terug naar het hotel, wassen, aankleden, opmaken. Terug weer naar de locatie. Optreden, daarna weet je wel, handtekeningen uitdelen, foto's en zo. En dan was ik meestal 's nachts om 2 uur terug op de kamer. En 's morgens om 6 uur moesten we weer weg.
Oh.
Dus het was gewoon vooral knallen, 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 knallen. En gelukkig, toen was het nog jong, toen kon ik het allemaal aan.
Ja.
Maar ja, dat was super tof. Maar ja, er gebeurt zoveel, weet je wel.
Ja. Wat is je mooiste herinnering aan die beginperiode?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, ik denk het overweldigende succes dat je echt als meisje uit Eindhoven ineens in New York in Webster Hall staat, wat een van de meest toffe clubs is in Manhattan.
Ja.
En dat daar gewoon, hoeveel mensen kunnen daarin? Ik weet het eigenlijk helemaal niet eens. Ik denk 2.000-3.000 of zo. Volgens mij is het een soort paradiso-achtig formaat.
Mm-hmm.
Dat gewoon, ja, de crème de la crème daar jouw liedje mee staat te zingen. Weet je, dat is wel echt zo bizar.
Ja. Was het een beetje rock'n'roll?
Nou, vooral rock'n'roll met weinig slapen, maar
maar niet echt. Want het is natuurlijk, het was een clubhit ook. Het was een
zeker
dancehit.
Ja.
Dus je ging naar allemaal clubs.
Ja, ik ging altijd DJ's naar clubs. Ja.
Was dat niet echt...
Wij moesten echt... Dan was ik zelf om 2 uur klaar en dan moest ik om 6 uur weer vliegen. Ja, ik ben zelf denk ik gewoon te weinig rock'n'roll. Misschien het scheelt... Kijk, mijn stem begeeft het echt als ik weinig slaap.
Dat is een blessing. Dat, als je dan weet dat je goed voor jezelf moet zorgen. Ja, ja, zijn mensen namelijk die gewoon door kunnen trekken.
Ja.
En dat vind ik het gevaarlijke. De mensen die er juist goed tegen kunnen.
Ja.
Ik kan er ook niet goed tegen. In ieder geval, ja, ik kan het wel. Maar dan kan ik daarna niks meer.
Nee, precies. Ja. Maar ik zong ook altijd live. Dus het was ook gewoon...
Ja.
Ik moest gewoon elke avond moest ik weer 3 kwartier tot 1 uur non-stop live zingen en dansen.
Mm-hmm.
Dus was gewoon no way out of zo. Dus als het dan naar de kloten was, ja, dat vond ik gewoon not done. En mijn moeder deed mijn management in die tijd, dus die was ook overal bij. Misschien dat ik daardoor ook...
Oh, wat fijn!
Ja, heel fijn.
Oh, dat lijkt me heel fijn als je moeder, dat je dat dan samen kan meemaken.
Ja, dat was super tof. Ja, we hebben natuurlijk ook echt een hele leuke tijd gehad. Het was echt lachen. Ja,
en recent heb jij nog meegedaan met Expeditie Robinson voor de 2e keer.
Ja.
Ik heb daar nog nooit aan meegedaan.
Nee?
Nee, dat wil ik ook niet.
Jawel.
Nee.
Dat is voor jou.
Ja, dat is precies net als wat iedereen altijd zegt.
Ja.
Omdat ik vind die... Ja, nou, ik heb wel denk ik 1000 keer in de podcast verteld waarom ik niet mee wil doen. Maar ik vraag me af waarom je voor een 2e keer hebt meegedaan.
Ja, omdat was het altijd is.
Ja?
Ja.
Wat is het leukste?
Het feit dat je even helemaal afgeschermd bent, afgezonderd bent van de wereld. Dat je gewoon niet weet wat er allemaal gebeurt. Weet je wel, ik heb wel eens gehoord dat als je 's morgens het nieuws openslaat, hè, dus de krant of nu.nl, weet ik veel wat. Dan komt er allemaal informatie jouw kant op waar je dus niks mee kunt, maar die wel heel beladen is.
Mm-hmm.
En dat vermoeit heel erg. En dat ontneemt je vaak ook heel erg heel veel aan heel veel energie. En dat is het bijzondere op zo'n eiland. Wat je dus eigenlijk verder nooit kunt realiseren. Is dat er gewoon... Ja, je hebt geen telefoon, geen televisie, geen internet. Je weet gewoon niks. Je bent alleen maar in het moment. Dus wat jij 3 keer per week probeert te bewerkstelligen eigenlijk met yin yoga. Is wat daar gewoon permanent aan de hand is.
Ja, maar dan lijkt het me dus met allemaal mensen waarvan ik niet weet zeg maar wie. En die proeven, dat lijkt me echt verschrikkelijk.
Maar die staan natuurlijk gewoon metafoor voor de oefeningen die je doet met yoga. Als jij weer in een downward dog staat en dat je denkt... Oh, buiten.
Ja.
Nou, dan zijn die mensen jouw downward dog.
Ja, maar oké, dus die mensen... Kijk, mensen al op een eiland zitten en dan niet die proeven doen... dan zou ik wel gaan... Maar ik heb gewoon geen zin. Ik heb een beetje een gymlescomplex dan.
Oh ja?
Ja, ik heb daar geen zin in.
Nee, dan is het natuurlijk... Dan wordt het ook heel pittig.
Ja, dus dan wordt... Kijk, ik wil daar gewoon helemaal niet naartoe. Dus dan is het... Dus ja, maar nee.
Nee, maar het is juist die uitdaging... Juist dat gevecht met jezelf aangaan. Hè? Dus die weerstand omzetten in iets positiefs. Gebruiken om het beste uit jezelf te halen.
Ja, maar het is zo vet dat je ook voor de 2e keer terug bent gegaan. Dus dan weet je gewoon, jij wil daar zijn. En welke expeditie was beter? De eerste keer of nu?
Nee, de tweede. De eerste kwam ik mezelf heel erg tegen.
Ja.
En de tweede dacht ik echt, ja, weet je, ik ben gewoon 10 jaar verder. Ik ben nu gewoon volwassen en ik kan echt alles aan. Het is een hele fijne wetenschap als je dat hebt gedaan. Dat je denkt, ja, maakt mij de pis niet lauw. Weet je wel? Het is gewoon echt,
snap ik.
Ja, je wordt er heel sterk en heel krachtig van. Je gaat heel erg in je eigen koor of zo. Ik vind dat heel fijn.
Over krachtig gesproken. er is een hele hoop gebeurd in het medialandschap de afgelopen tijd. En de docu van Tim van Boos kwam online. En toen zag ik vervolgens deze story van jou.
Ja.
Ik ga hem denk ik niet helemaal voorlezen, maar hij staat gewoon op jouw tijdlijn.
Ja.
Hij kwam zo binnen op een of andere manier. Je had hem eerst in je stories gezet.
Ja.
En toen dacht ik, wauw, jij trekt gewoon je mond open.
Ja.
Dit is echt, ik ga hem gewoon niet helemaal voorlezen. Maar klein stukje, toch wel. Je moet je schamen te zeggen dat slachtoffers aan de bel moeten trekken. Jullie moeten je ogen eens van dat scherm halen in de echte wereld. En de echte wereld hun werk laten doen. Ik las jouw berichtje en ik dacht, oké, holy shit. Er gebeurde iets met mij namelijk naar het zien van die docu. Maar er zijn dus meerdere vrouwen op dit moment waar iets aan de hand is. En bij jou zelfs zover dat je dit berichtje hebt gepost. En daarna heb je er nog veel meer over gekletst. Wat gebeurde er met jou na het zien van die voice docu? Ik zeg het is een docu. Is het een docu? De boos aflevering.
Wat ik heel belangrijk vind, is dat ik ervan overtuigd ben dat er gewoon in onze sector, waarschijnlijk in meerdere sectoren, maar ik kan alleen praten over onze sector, hè, de entertainmentbranche, dat er heel erg weinig sociale controle is. En dat de perceptie van wat normaal is, is gewoon een beetje verdwenen.
Mm-hmm.
En je hebt natuurlijk altijd extreme excessen. Kijk, de beschuldigingen aan het adres van Ali, die zijn natuurlijk echt buiten de voice-vloer om. Daar kan ik ook niks over zeggen.
Ja.
En daar wil ik ook niks over zeggen. En als, hè, als dat waar blijkt te zijn, je kan natuurlijk nooit al het leed voorkomen. Er zullen altijd daders zijn.
Mm-hmm.
Alleen ik denk dat het de situatie, zeg maar, die heeft voorgedaan met de beschuldigingen aan het adres van alle anderen, die zijn veel beter sociaal detecteerbaar. Ik denk dat daar gewoon veel beter op ingegrepen kan worden. En waarbij mensen veel sneller een halt toegeroepen kunnen worden als er anderen in het vak zijn die gewoon durven zeggen van, joh gast, doe dat even niet. Even los van alle beschuldigingen, zeg maar. Maar bijvoorbeeld, er zijn mensen in het vak die zijn gewoon heel extreem handtastelijk. En ik denk dat jij en ik best wel gewend zijn dat dat gebeurt.
Ja, er wordt namelijk altijd ook een zender omgehangen. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar dat is ook altijd een ik vind altijd dat ze heel erg, de meesten gewoon heel erg voorzichtig zijn. Maar het is wel een ding. Kijk, ik vind het heel normaal dat er een man komt die zo dat kastje tussen mijn BH duwt. En die vraagt hij het wel altijd.
Ja, dan vind ik de technici zijn zich er altijd heel bewust van dat ze iemand aanraken.
En dat is heel, en dat dus is voor ze ons zeggen ook, dat ook altijd. Ja, en voor ons ook heel normaal dat gebeurt. Als ik een jumpsuit aan heb, sta ik. Maar dat is wel, het is wel
in het algemeen best wel een amicaal vak. Weet je wel, iedereen knuffelt elkaar, iedereen houdt elkaar vast, iedereen noemt elkaar schatje, liefje, knuffeltje, hoi, gaat het? Ja, oh ja, lekker, leuk. Oh, wat zie je er lekker uit? Allemaal superleuk. Maar daarnaast zijn er natuurlijk wel grenzen waar mensen zich aan moeten houden, denk ik. Weet je wel, waarin je moet conformeren. En bij wat ik moeilijk vond bij The Voice is dat er zijn, zeg maar, vier personen, het vier best wel, hoe noem je dat? Kernwaardes binnen dat programma, die gewoon, waarvan gezegd wordt dat ze over de scheef zijn gegaan. En dan blijkt het dus dat er dus heel veel andere mensen op de werkvloer zijn geweest die daar niks van hebben gezegd.
Mm-hmm.
En ik heb dat ook meegemaakt. Bijvoorbeeld met Martijn, hè, de regisseur. Ik denk, hij is extreem handtastelijk. Ik vond het onprettig om met hem alleen in de ruimte te zijn, omdat ik vind dat hij grenzen overgaat.
Mm-hmm.
Het is soms gewoon heel moeilijk als vrouw om daar iets van te zeggen.
Ja.
En wat ik niet begrijp is dat er niet andere mannen of vrouwen op de werkvloer zijn die dat zien, die niet gewoon dan zeggen van, joh gast, doe dat even niet.
Nee, en je hoeft niet per se een voorbeeld van hem te noemen als je dat niet fijn vindt, maar kan je zo'n voorbeeld even schetsen? Want ik denk ook, hè, als je achteraf denk je, maar daar zeggen we toch wat van. En als je erop inzoomt, dan zie je dat is helemaal niet. Want is dat dan bedreigend? Is het iemand?
Ja, dat is het.
Is het knuffelen of een keer aan je kont zitten of toch wel?
Nou, gewoon iemand die eigenlijk systematisch over jouw grens heen gaat, die totaal niet voelt dat jij al een paar keer een stapje opzij gedaan hebt, of al een paar keer even met je elleboog toch heel eventjes die ruimte hebt getracht te creëren.
En dan is het niet dat jij zegt, gast, flikker op.
Nou, in specifiek in zijn geval, kijk, laten we één ding voorop stellen, zeg maar. In de hele reactie die ik heb geplaatst, de boos, is het niet omdat ik zelf nu nog emotioneel last heb van de situaties waarin ik heb gezeten.
Mm-hmm.
In de situatie met Jeroen Rietbergen, die heeft mij echt aangerand, kan ik letterlijk zeggen.
Ja.
Weet hij ook, want ik heb hem vol in zijn gezicht geslagen op het moment dat het is gebeurd. En heb ik tegen hem gezegd, dude, what the fuck?
Mm-hmm.
Hoezo doe jij dat?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En hij heeft toen ook gezegd, sorry, zal ik het niet meer doen. En ja, ik probeer het gewoon, weet je wel. Maar dat ik echt denk, waar gaat dit over?
Maar het is helemaal niet grappig. Maar dat soort dingen, heb jij daar nog jarenlang dat je dacht, oh my god, is het ook hierdoor weer getriggerd? En dat je eigenlijk denkt, fuck, dat was nog meer bizar dan ik eigenlijk dacht op dat moment.
Zeker.
En dat is toch, dat vind ik zo bizar, dat wij iets nodig hebben als de boos afleveringen, waar vrouwen gewoon openlijk praten over wat er is gebeurd en wij nemen ze serieus, dat we dan pas onszelf serieus nemen.
Ja, dat. En ik heb toen ook, kijk, in mijn situatie toen, en daar kan je het alleen maar, kan ik het alleen maar aan mezelf reflecteren, dacht van, kijk, ik was niet afhankelijk van hem. Ik had niet het gevoel dat hij veel ouder was dan ik, terwijl hij is 10 jaar ouder dan ik. Ik was 20, hij was 30. Maar goed, hij voelde als een leeftijdgenoot. Ik heb hem daarop aangesproken. Hij heeft het daarna ook bij mij nooit meer gedaan. Mm-hmm. Ik was, denk ik, redelijk opgewassen tegen hem specifiek, omdat ik me niet bedreigd voelde door hem. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet oké. Dus ik heb nooit het idee gehad van, moet je dan iemand gaan aangeven? Weet je, je denkt dan van, oké, ik,
nee, dat
ik corrigeer niet iemand. En vervolgens, weet je wel, zegt hij ook van, ja, sorry, dat is inderdaad niet, dat is niet oké, moet ik niet doen. Maar hij heeft het dus blijkbaar zijn hele leven lang gewoon voortgezet. Mm-hmm. En dat, en wat ik het moeilijke eraan vond, is dat ik dacht, blijft toch wel bizar dat eigenlijk iedereen weet dat hij dit doet. Mm-hmm. En dat het dus gewoon door kan blijven gaan.
Ja, maar wat ik met dit soort types, soort van er heerst een soort hiërarchie waarin dat is een talent, dat is een persoon waar we veel aan hebben. Die gaat toch nooit weg. Of dat nou door familie is of door talent.
Zeker, maar dat was toen in mijn situatie natuurlijk nog helemaal niet. En toen was hij gewoon nog, ja, weet je wel, niet de man van of de zwager van.
Ja, maar in de situatie waar hij nu in zit, is het vanuit een hele hoop oogpunten dat mensen denken,
nee, tuurlijk, maar dat is niet dus echt.
Ja,
en,
ja,
dat, ja, en, dat, en dan nog denk ik van, weet je, het is, hoe kan het toch zijn dat we daar dan dus niks van zeggen? Ja. En dat we doen alsof we het niet weten. Dat vond ik misschien het meest heftige eraan. En ik wil, want ik wil helemaal niemand aanvallen, want ik denk dat helemaal niemand opzettelijk dit heeft laten gebeuren, weet je wel. Er zijn ook veel te veel belangen. Ik ben ervan overtuigd, als mensen hadden gedacht van, holy fuck, dit moeten we eigenlijk gewoon, dit mag helemaal niet voorkomen, dus daar moet ik iets van zeggen.
Ja.
Maar ik was gewoon verbaasd dat het dus zo lang, zo ver heeft kunnen komen. Omdat ik dacht, iedereen weet dit toch? Waarom wordt zo iemand dan, en zeker als het al een keer eerder is voorgevallen, hoe kan het dan zijn dat hij nog steeds op die plek zit?
Baalde je een beetje dat je dacht, als ik toen daar iets dan mee had gedaan, een aangifte of zo, wat dan toen misschien helemaal niet natuurlijk voelde, dat je een soort, dat je het een halt toe had kunnen roepen?
Nee, ik denk niet dat specifiek zo zou zijn. Maar ik heb natuurlijk, ik heb hem erop, ja, aangesproken. Ja. En ik heb ook gezegd van, gast, je bent gewoon hartstikke gek en je moet er iets, het is niet normaal dat, nee, je dit doet.
Nee.
En hij heeft dat toen ook erkend.
Mm-hmm.
En mijn collega's wisten het ook. Dus het was ook niet zo dat het een soort van geheim was.
Mm-hmm.
En dan toch blijkbaar is er niemand die extra ogen daarop houdt om toezicht te houden op het feit dat dat dan niet meer gebeurt.
Wat denk jij dat er moet veranderen? En dan heb ik het niet alleen in het voorbeeld van The Voice. Maar wat zou er moeten veranderen dat onze dochters en wij ook nog voor de rest van ons leven daar toch anders in gaan staan?
Nou, ik denk dat het supergoed is dat vrouwen veel mondiger zijn tegenwoordig. Hè? Dat ze veel meer durven zeggen van, joh, dit klopt niet en ik ga er iets mee doen. Ik denk dat dat supergoed is. En ik denk dat het heeft wel absoluut heel erg een bewustwording gecreëerd bij heel veel mannen. Van, mm-hmm, oh, wacht even. Kijk, ik denk dat een man moet zich toch meer bewust zijn van het feit, misschien schop ik nu heel veel mensen tegen de schenen, dat zij door hun fysieke kracht toch al een bepaalde machtspositie hebben ten opzichte van vrouwen. Mm-hmm. Ik denk dat vrouwen zich toch vaak, en dat is niet altijd, hè, want het is ook wel eens andersom, maar als je het grootste gedeelte van de situaties bekijkt, ben je als vrouw toch vaak kwetsbaarder dan een man.
Mm-hmm.
En ik denk dat mannen zich gewoon bewust moeten zijn daarvan. En dat zij misschien ook bepaalde acties als veel minder dreigend bedoelen dan dat ze ervaren worden.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En volgens mij is dat al best wel gebeurd. Want ik heb zo ontzettend veel berichtjes gekregen ook van mannen die zeggen van, jeetje, ik heb me nooit gerealiseerd. En doordat dit allemaal nu naar buiten komt, ga ik ook nadenken over mezelf. Heb ik ooit zoiets gedaan? Heb ik ooit iemand misschien een verkeerd gevoel gegeven? Onbedoeld. Machtsverhoudingen ook op het werk. Want we hebben het natuurlijk nu heel erg over seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Maar er is natuurlijk ook zijn heel veel machtsverhoudingen ook die vaak uit de hand lopen op werk, mm-hmm. op de werkvloer.
Het voelt bijna of dat thema gewoon helemaal nieuw is in Nederland. We wisten het,
ja.
Maar we wisten het niet echt.
Ja, nou, we wisten het misschien, maar we dachten dat het allemaal wel meeviel. Dus we hebben er niks mee gedaan.
Ja.
Maar je zei ook van, bij mij heeft het wel echt iets teweeg gebracht of iets losgemaakt, die uitzending. Wat heeft het dan met jou gedaan?
Nou, ik had die avond, ik slaap op de bank als ik een beetje aan het piekeren ben. Dan, en we hebben een hele fijne bank. Het heeft niks met mijn vriend te maken, maar dan ga ik op de bank slapen. En ik was er de hele nacht mee bezig. Ik had erover gedroomd. Ik dacht in één keer aan allemaal dingen van toen ik jonger was. Ook dat ik wel eens seks met iemand had gehad. Dat ik dan eigenlijk voor de seks dacht, eigenlijk wil ik dit niet. Maar ja, dat is gewoon, ik durf echt niet. Er was echt geen ruimte voor mij bij hem om te zeggen dat dat niet meer ging gebeuren.
Mm.
Dat ik achteraf ook echt dacht, ik moet naar huis. En dat hij zei, ja, maar ik ga je echt niet nu nog naar huis brengen. Om 2:00 s'nachts, dat ik echt in een stad waar ik helemaal niks kende, gewoon naar buiten ben gegaan. Er was tijd voor Ubers of zo, weet je wel. Ja, dat precies. Je gewoon echt allemaal van dat soort dingen. Dat
en hoe oud was je toen?
Begin 20.
Ja, toch wel.
Ja.
Nou, kijk, me voorstellen een jongen van 16 dat hij denkt, oh, dat ga ik niet doen.
Nee, maar hij was veel ouder dan 20, hoor. Ja. Maar er zijn allemaal dingetjes, ook op de werkvloer, hele vervelende collega's, waar er niet echt naar mij geluisterd werd, omdat alle redactieleden nooit iets durfden te zeggen. Mm. Weet je wel? Dat probeerde ik dan wel. Dat we een front vormden. Maar dan ben ik zeg maar de presentatrice die het dan moet zeggen. Naar mij wordt wel geluisterd. Maar ach, het is allemaal, weet je, allemaal dingen. Een soort boosheid. Dat ik dacht, maar dit is nu wel echt klaar. Dit is nu wel echt klaar. Als we dit. En boos op mezelf. Dat ik dacht, heb ik dit nou nodig? Dat ik me gehoord voel? Want in al die dingen, er zijn echt, ik kan 20 dingen bedenken, die kwamen allemaal zo terug, eigenlijk vanaf je 14e dat je uitgaat tot nu. Dat ik echt dacht, ik werd de volgende ochtend wakker en ook zo'n story van jou, een post van jou. En ik zag Lize Korpershoek iets posten en ik postte een berichtje en er kwam zoveel binnen. Dat ik dacht, ja, het is nu gewoon echt klaar en ik ga nooit meer aan mezelf twijfelen. Als ik ben hier nu ook in het moment zelf al klaar mee. Ik ga echt geen shit meer pikken. Ik ga me niet onveilig voelen, laten intimideren, aanraken. En niet altijd ook seksueel overschrijdend gedrag. Ook gewoon enorme klootzakken. Heb ik ook echt geen energie meer voor. Echt, in onze wereld zijn mannen en vrouwen gewoon ook types en ego's. Ik ga me nooit meer echt schofterig laten behandelen. Daar heb ik echt geen zin meer in.
Goed zo.
Ja, dus dat is. En fijn dat. Ja, je voelt je sterker door elkaar. Door dit soort dingen.
Nou ja, dat. Ik denk dat we gewoon moeten ze natuurlijk voor elkaar zorg dragen. Hè? Dat is daar waar het mag nooit zo zijn dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Terwijl er eigenlijk heel veel mensen om je heen zijn. Hè?
Mm-hmm.
Het is ook een beetje dat effect van hoe meer mensen er zijn als er een ramp op straat gebeurt, hoe minder mensen iets doen. Omdat iedereen altijd denkt, oh ja, die zal het wel. Oh, nu doet niemand iets, dus dan doe ik ook maar niks.
Ja.
We zijn natuurlijk echt zo van onze kern uit kuddedieren. Maar dus in een bepaalde situatie heeft dat een hele negatieve uitwerking. En je zou juist je gesteund moeten voelen als je op de werkvloer bent.
Mm-hmm.
Of waar dan ook. En dat gewoon.
Overal, ja.
Ja.
Had jij ook met een terugwerkende kracht, en ik weet niet of jij hier al langer mee bezig was, maar het voelde alsof ik met terugwerkende kracht een soort van tsunami aan herinneringen kreeg. En dat ik ze echt, ik sprak met wat vriendinnen dat weekend, dat ik echt het gevoel had dat ik dat moest verwerken. Had jij het gevoel dat er een beetje, dat er allemaal dingen terugkwamen?
Nou, er kwamen wel meer situaties bovendrijven, doordat je het erover had of zo met anderen, waarbij ik dacht, oh ja, inderdaad, dat was ook nog aan de hand. En dat was ook nog aan de hand. Ik moet wel echt zeggen dat, zeg maar, emotioneel had ik zelf niet specifiek last ervan, maar ik had wel de behoefte om andere slachtoffers gewoon heel erg een hart onder de riem te steken. Zo van, weet je, het is niet oké. En het gebeurt inderdaad. En we staan er bijna, we kijken naar en daar moet iets aan veranderen. Weet je, dat moet echt anders zijn. Maar er kwamen wel heel veel voorvallen uit het verleden naar boven, dat ik dacht, och ja, inderdaad, heb ik ook nog. Het was ook, heeft hij ook nog eens ooit gezegd. Of die heeft ook nog eens dat ik dacht, nou ja, het is toch eigenlijk te bizar voor woorden.
En het grappige is ook dat al die dingen waren Als ik een avond uitging, eigenlijk vanaf mijn 14e, dan is het normaalste zaak van de wereld dat er de hele avond gasten aan je zitten. In Brabant, in de kroeg, in de club, bij je kont, huppakee, meske, hup, hier, ook een keer onder je jurkje. Maar dat waren geen dingen die je besprak de volgende dag met mijn ouders, met mijn vriendinnen. Nee. Dat was helemaal geen happening. Dat is toch te bizar, hoor.
Ja, ja, ik moet zeggen dat, ja, dat is zeker bizar. Ja, ik heb dat nooit echt heel erg meegemaakt. Gelukkig, want ik ging nooit uit.
Oh.
Ik was eigenlijk best wel jong.
En jij hebt je 20ste ging jij.
En ik was natuurlijk altijd inderdaad aan het werk.
Ja, maar, en dan wil je natuurlijk wel eens aan tennissen.
Ja.
Ja, nee, van ik.
En mijn moeder was altijd bij me, dus mensen durfden nooit aan me te zitten. Dat scheelt ook. Die heeft natuurlijk wel echt als een soort havik, heeft die gewoon bovenop alles gezeten om ervoor te zorgen dat, dat er niemand bij mij kon komen. Dus dat heeft natuurlijk mij ook heel erg beschermd.
Oh, wat heerlijk.
Ja.
Nee, ik weet nog wel dat ik was vroeger echt heel feisty. Als ik dan in Uden uitging.
Ja.
En dan kwam er rook en dan zat er iemand aan mijn kont. Ik sloeg diegene echt. Ik
nou,
toen ging ik naar de Randstad verhuizen. En dan ging ik lekker in Den Haag, koopavond. En dan zat er iemand aan mijn kont, had ik net zo'n grote bek. En dan kwamen er gewoon 20 gasten om me heen staan.
Oh ja?
Ja, dus toen merkte ik wel van okay.
Hier kan ik niet
ik heb altijd
op dezelfde manier.
Nee, ik heb mijn mentaliteit wel moeten aanpassen naar, zeg maar. Mijn ouders hebben een sportschool, zelfverdedigingssporten allemaal. Ik heb gekickboxd vanaf mijn 6e, dus ik kon me wel redden. Maar dan
je voelde je wel sterk.
Ja, maar dat moest op een gegeven moment. Ja, ik kan hier echt niet als iemand mij hier. Ja, ik had echt problemen in Den Haag. Ja, dus dat werd het heel gevaarlijk als we gingen winkelen.
Ja, maar het is natuurlijk heel ernstig dat je dat dat het zo ver moet komen, toch? Dat is toch dat het dan die grens op moet gaan zoeken. Dat je iemand voor zijn bek moet gaan slaan omdat hij niet van je afblijft.
Ja.
Weet je wat ik ook wel heel vaak doe tegenwoordig? En dat geldt eigenlijk in heel veel situaties. Ik probeer altijd toch op een of andere manier in het hoofd of in het gevoel van die ander te kruipen. Dus als mensen onaardige dingen tegen je zeggen of roepen of zo, dan meestal denk ik van okay, wat maakt dat jij nu dus het gevoel hebt dat je iets naars moet zeggen tegen mij? Want het eigenlijk,
it's you, not me.
Ja.
Ja.
En het klinkt misschien dan wel heel belezend en zo.
Nee, maar dat is heerlijk als je dat kan.
Nou ja, ook niet altijd hoor. Zeker niet thuis met mijn kinderen. Maar het lukt me wel heel vaak om het te doen. Bijvoorbeeld op Instagram. Soms laat ik het dan heel eventjes liggen. En dan ga ik nadenken. En dan denk ik van joh. Er waren bijvoorbeeld. En dit is dan nu het meest recente voorbeeld. Dus dat is makkelijk. Er was ook een reactie op mijn bericht. Ja, belachelijk. En dat je zoveel jaren na dato nog daarop terugkomt. En bla bla bla. Want een ondie wil gewoon aandacht trekken.
Oh ja, nice.
En toen heb ik ook gewoon teruggestuurd van god joh. Ik weet dat jij een dochter hebt, hè?
Ja.
En ik hoop echt oprecht dat als jouw dochter 18 jaar na dato met dit verhaal bij jou komt, dat je dat nooit tegen haar zult zeggen.
Mm-hmm.
Want my god.
Ja,
weet je wel?
En het is zo fijn als je hem zo om kan buigen.
Dat is echt heerlijk. En dan merk je echt dat mensen echt denken, holy shit, ja, inderdaad.
Zo fijn, hè? Als je dan iets schrijft en dat in mensen dan terug... Want dat gebeurt ook vaak
maar
online.
Maar dat is het. Ja. Want het is natuurlijk, het zijn ook maar hersenspinsels, hè? Die gewoon de ether ingeslingerd worden.
Ja.
En waarbij mensen gewoon achter hun computer uit een soort spontane reactie iets intikken.
Bij heel veel mannen is ook heel veel angst nu.
Ja.
En het enige wat ik tegen mannen wil zeggen die luisteren is, weet je, praat met vrouwen om je heen en ben er bewust mee bezig. En je mag best wel denken, fuck, ik heb ook wel eens een vrouw op de kont getikt toen ik uitging. Fuck, dat is okay, weet je, dat soort dingen gebeuren. Maar doe het gewoon niet meer. En praat ook met je vrienden hierover, weet je.
Precies. En ik denk ook dat, kijk, wanneer is iets aanranding of wanneer is iets een soort spontane actie waarbij als iemand zegt, joh, gast, doe even niet. Die zegt, ja, sorry, dat was helemaal niet de bedoeling om. Weet je wel, en er is ook een verschil tussen amicaal of handtastelijk.
Mm-hmm.
En ik denk ook, we moeten nu niet allemaal op eieren gaan lopen. Weet je wel, je weet wanneer jouw intentie niet okay is.
Ja.
Dat weet je.
Ja, ja. Ja,
ik las een heel interessant stuk. Je moet altijd bedenken, als dit nu over mij op de voorpagina van de krant geschreven wordt, de actie die ik nu uitvoer, zou ik me daar dan voor schamen of sta ik er nog steeds achter?
Wauw. Is dit een artikel?
Ja, dat was een artikel uit het buitenland. Ja.
Oh. wow, dit is echt een gamechanger. Ja. Hey, ik ga even deze aflevering afsluiten. En dan gaan we naar de volgende aflevering voor nog een half uur podcast. Ik ben echt benieuwd aan het smokkelen, jongens. Nee, we kunnen ook gewoon een stoel voor de deur neerzetten.
Precies. Okay, we gaan gewoon verder.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag Klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.